Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen Ingrid.
Goedemorgen Tim.
Fijn dat we hier weer al mogen zitten.
Ik ben vereerd om hier aanwezig te mogen zijn en te komen praten over ons project.
Ja. En ik ben dankbaar dat jij ja gezegd hebt, want ik denk dat jullie enorm zinvolle dingen doen en dat ook in staat wordt dat we dat zeer breed verspreiden. In de hoop dat we daarmee mensen opnieuw kunnen inspireren, dat we scholen kunnen inspireren om jullie project toch wat te gaan proeven. En dat is de bedoeling van vandaag.
Dat is inderdaad de bedoeling, ja.
Maar laten we beginnen met de eerste vraag. Hoe zou jij jezelf voorstellen, Ingrid?
Ik ben Ingrid. Ik ben de coördinator van een topteam van Project Jongeren. En Project Jongeren, dat wil zeggen van wij gaan naar scholen voor de jongeren te sensibiliseren en te informeren. Ik ben zelf een ervaringsdrager. Ik ben een vrouw van een alcoholiste, dus ik ben zelf ook een contextpersoon. Ik zit al jaren in Al-Anon, 39 jaar om precies te zijn. Dus ik heb heel veel ervaring waar het om gaat, hoe mensen omgaan met iemand in de omgeving die een alcoholprobleem heeft.
Kan je even schetsen wat Al-Anon is?
Al-Anon is eigenlijk een zustervereniging van partners, waarvan dat de personen die aan tafel zitten een partner of een familielid zijn van iemand met een alcoholproblematiek.
Ja. Het is een zusterorganisatie van AA, denk ik.
Dat is eigenlijk een zusterorganisatie van AA, ja. Dus het gaat vooral ook om alcohol. Daarnaast ben ik ook nog een ervaringsdrager binnen de verslavingskoepel. En ik trek op dit moment ook 3 contactgroepen van de verslavingskoepel, waar ik eigenlijk elke week, vijf dagen van de 7 toch, samen zit met verslaafde context. Daar kunnen ook professionelen bij zitten. En dat is voor mij heel leerzaam.
Ja, en dan verwijs ik heel graag voor de luisteraars naar de podcast dat we ook opgenomen hebben met mensen van de verslavingskoepel. Als je daar wat meer wilt begrijpen hoe dat werkt, hoe dat je daar terecht kan, kan je die ook beluisteren. Ja.
Dus ik ben zeer begaan met de situaties van de jongeren. Dat is ook de reden waarom dat ik er eigenlijk ook vrijwillig ben ingestapt in het project. Het gaf mij echt een voldoening om te zien als je voor een klas staat van hoe dat de jongeren daarmee omgaan. Je ziet hun gelaatsuitdrukkingen, je ziet bij sommigen waar er problemen zitten. En we weten vanuit ons eigen ervaring hoe moeilijk dat het is om om te gaan in een thuissituatie. Soms als je met het probleem zelf geconfronteerd wordt. Maar wij proberen natuurlijk, en ik vanuit mijn eigen ervaring, probeer ik de jongeren ook een weg te wijzen naar de hulp. Dat is eigenlijk het voornaamste, vooral het luisterend oor te zijn voor de jongeren.
Ja. Ja. Want hoe noemt jullie project juist?
Project Jongeren, het Project Jongeren.
Ja. Dus heel duidelijk.
Heel duidelijk.
En in de titel zit ineens de samenvatting van wat jullie juist doen.
Ik wil dat wel eens even verklaren wat het project Jongeren juist inhoudt. Dus wij zijn een feitelijke vereniging. En wij zijn gestart in 2003. Dat waren 2 mensen, Agnes en Swa. Dat waren eigenlijk AA's. En die hebben het project opgestart. Waarom? Zij gingen al info's geven in scholen. Zij kwamen voor de klassen te staan en zij bemerkten dat er heel veel jongeren waren die in een slechte thuissituatie zaten. Vroeger konden die jongeren naar Al-Anon. Dat was eigenlijk ook een zustervereniging onder AA en Al-Anon. En daar konden de jongeren aan tafel gaan zitten om samen hun problemen te bespreken met jongeren onder elkaar. Als een van de 2 ouders besliste dat hun jongeren niet naar die vergadering mocht, omwille van de privacy, of dat zij hun mening waren toegedaan, dat de jongeren iets uit hun gezin zouden gaan voortvertellen, mochten die jongeren niet meer aan tafel komen. En die 2 mensen, Agnes en Swa, hebben dan beslist van oké, wij gaan zorgen dat er ergens een veilige omgeving komt. En zo is eigenlijk Project Jongeren ontstaan in Berchem in Antwerpen. En het ging vooral over alcohol, omdat zij ook begaan waren van hoe dat de toestand die zij aantroffen bij de jongeren, dat die eigenlijk toch wel schrijnend was. Dus dat was 2003, dan spreek ik eigenlijk over 21 jaar geleden. Ja.
En over welke toestand heb jij het dan? Gaat dat dan over vooral, de jongeren zelf of ja, over ging, de thuiscontext?
Ja, het ging vooral over de jongeren zelf die zij ontmoeten in de scholen. Vooral het, toen begon het voordrinken, het binge drinken, ja. Het coma zuipen. En zij stonden er zich van versteld dat er toch zoveel jongeren slecht omsprongen met alcohol. En daarbij kwamen dan ook de thuissituaties, hoe jongeren omgingen wanneer een van hun ouders een alcoholprobleem had. En hoe zij zich verstopten of hoe zij daar niet over konden praten. En dat is eigenlijk de bedoeling geweest van wij willen die jongeren ontmoeten in een zeer neutrale omgeving. Niets gaat de link liggen met een verslaving. En dan heeft men samen met de hulp van Bernard Bruggeman van Antwerpen, hebben ze in Berchem een lokaal gekregen, het Huis van de Sport. Ja. Waar zij dus heel vrijblijvend jongeren konden ontmoeten. En er was geen enkele link naar een verslaving of naar het woord alcohol. Dus de ouders hadden daar ook geen enkele mening over van, oké, je gaat naar het Huis van de Sport.
Het was veilig voor iedereen.
Het was veilig voor iedereen, ja. Dus die mensen hebben baanbrekend werk gedaan. Wij zijn dan samen ook mee de scholen gaan bezoeken. Een paar leden van de Kempen waren ook al van de eerste bij de werking betrokken. En het is vooral de nabespreking voortaan in de scholen die belangrijk is. Wij zijn allemaal ervaringsdragers. Wij doen dat vrijwillig. Wij gaan de klas binnen. Wij gaan een gesprek aan met de jongeren. Zij luisteren even kort naar ons verhaal. Maar het voornaamste is wat wij op dit moment doen. Hoe gaan jullie om met alcohol? Hoe gaan jullie om met jullie vrienden? Wij willen van jullie leren hoe jullie nu op dit moment daarmee omgaan.
Ja. En scholen nodigen jullie dan uit?
Ja, wij worden op vraag van de scholen gaan wij er naartoe. Vooral omdat het een samenwerking is met Christophe Franke. Christophe Franke die had een toneelstuk, het Ardennenoffensief. En heeft dat dan haar werk naar Als papa vader wordt. En hij voerde dat op met twee collega's. En op een bepaald moment verschijnt er een artikel van Yes en Swa, heel vrijblijvend, over coma-zuipen en over het overmatig alcoholgebruik door jongeren. En dat verscheen in Humo en in de P-magazine 2007-2008. En dan heeft die acteur toenadering gezocht om te horen van oké, er is misschien toch wel een samenwerking. En dat is de start geweest van een heel intense samenwerking tot op heden. Het toneelstuk is nadien bewerkt en dan heeft hij er een monoloog van gemaakt. En nu heet dat De Drankduivel. En hij vertelt zijn eigen verhaal van dat hij 15 jaar was, hoe dat hij eigenlijk struggelde met de situatie thuis, omdat zijn vader dronk en zijn moeder al het huis verlaten had, maar hij bleef bij zijn papa wonen. En hoe hij ermee omgaat en de vraag stelt van, ja, wie kan mij helpen? Waar is er hulp voor mij? En die hulp had hij natuurlijk gevonden bij die twee mensen. Men is gaan samenzitten en dat is het begin geweest van een samenwerking die tot op heden nog altijd gebeurt.
Ook daar vanuit een ervaringsdragerschap.
Vanuit ervaringsdragerschap, ja. Dus ja. Wij hebben een samenkomst gehad. Dat was dus ook voor mijn tijd. Hè. Maar de samenwerking is zo intens. Als het toneelstuk gespeeld wordt, wordt er automatisch ook de nabespreking bijgeboekt. Hij zorgt voor ons, hij zorgt dat er in de school dat er goede opvang is, dat er eten voorzien is voor ons. Dus wij worden echt, door de scholen worden wij in de watten gelegd. En dat vind je nergens anders. Ja. Dat warm gevoel van de leerkrachten, de directie, omdat zij weten dat er zoveel problemen zijn bij de jongeren. En ja, zij willen toch wel het verschil maken. Dus elk jaar komen er scholen bij. Er vallen geen scholen weg, maar er komen telkens scholen bij. Dus,
ik kan me voorstellen dat jullie agenda goed vol staat.
Enorm. Wij zien per schooljaar 4000 jongeren, waarvan er toch altijd 1% bij is die om hulp vragen.
Want jullie aanbod is aan tweeledig, hoor ik zo. Hè? De Drankduivel, het toneelstuk in samenwerking met Christophe.
Ja.
En daarnaast ook dat jullie met andere ervaringsdragers in klasse gaan om in dialoog, in gesprek te gaan met jongeren over hoe ervaren zij dingen en hoe kunnen we hen, denk ik, informeren, sensibiliseren, een hand toereiken.
Ja. En wij laten ook aan hen zien van, er is inderdaad weer herstel mogelijk, hè, want een verslaving is voor de rest van uw leven. Maar dat herstel is zo belangrijk, dus iedereen kan eraan werken. En wij tonen aan, wij komen daar met mensen van AA, die naar AA gaan en met project Jongeren meegaan. Ook Aladon-leden. We hebben al personen die vanuit de verslavingskoepel toenadering tot ons gezocht hebben. Wij hebben ook via de website hebben wij aanvragen gekregen, zelfs bijvoorbeeld van iemand in Mechelen, die zelf op zichzelf zijn verslaving van alcohol onder controle heeft gebracht, maar zodanig door het project geïnteresseerd was dat hij zegt van, ik wil mijn boodschap ook meedelen aan de jongeren. En die gaat ook regelmatig mee, dus dat is de enige van buiten de Kempen op dit moment die ons team versterkt.
Ja, en laten we het ook besmetten, buiten de Kempen.
We hopen dat toch, hè, want de meeste van onze mensen die zijn toch aan de grens al van 70. Er zijn erbij die dat zelfs ouder zijn, maar op dit moment kunnen wij die leden absoluut niet missen.
Nee,
maar we zijn wel op zoek natuurlijk naar, naar nieuw bloed.
Ja.
Toch wel belangrijk,
Want ik hoor enorm veel passie. Ingrid, bij
is
u.
Ook zo.
Van waar komt die?
Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben op het moment dat mijn man naar AA gegaan is en dat wij terug gingen voor onze relatie en ons gezin, dan kreeg ik het contact van de mensen van Al-Anon. De eerste maal dat ik naar een Al-Anon-vergadering ging, daar was warmte, daar was een gevoel van samenhorigheid. Daar kon men aan tafel wenen, daar kon men aan tafel lachen. En ik zag daar echt mensen die droegen u op hun handen. Dat is het enige dat ik kan zeggen en dat proberen wij nu, na 39 jaar probeer ik dat ook nu als een van de oudsten ook in onze Al-Anon-groep, om de mensen die echt in miserie de laatste strohalm nemen om hulp te zoeken voor hun gezin, om die ook te laten voelen van wat warmte is eigenlijk binnen een groep. En dat zij zich gesteund voelen, dat luisterend oor, ook vooral dan naar de volwassenen. Ja. Ik denk dat daar de passie vandaan komt. En dat groeit telkens. Hè. Je leert andere mensen kennen, je leert andere organisaties kennen. Je ziet die passie ook rond u van professionele, andere zelfhulpgroepen. Heb ik in de ervaring opgedaan in de verslavingskoepel. Dus dat groeit constant. Je blijft eigenlijk elke dag groeien.
Ja.
Ik schrik nog elke dag van wat er omgaat in de wereld, kwestie verslaving. Maar ik schrik ook van hoeveel mensen dat er gepassioneerd mee omgaan.
Ja.
Soms in hun beroep, maar soms ook eigenlijk als vrijwilliger.
Ja, en hier in de Kempen hebben we enorm veel kracht van vrijwilligers, Ingrid. Dat is, daar kunnen
men
we echt
is daar
wel
in
zeggen,
Antwerpen heel, men is daar heel jaloers op, hè. Als wij zeggen,
dat
horen wij heel dikwijls.
Ja.
Als wij in scholen zijn en we praten nadien met de leerkrachten of met de directie, dan zijn ze echt verbaasd van wat er eigenlijk in de Kempen allemaal bestaat.
Ja.
En dan zijn ze jaloers daarop, dat daar misschien de samenwerking ook niet zo intens is. Maar hebben het geluk hier.
Als mensen uit Antwerpen in deze sector dit horen, denk ik ook dat ze mogen contact opnemen met jullie om te kijken
Absoluut.
Hoe kunnen wij dit idee ook misschien gebruiken in onze context.
Ja, dus wij zijn opgestart in 2003 vanuit Antwerpen en vanaf dat moment hebben wij ook altijd de steun gekregen van het CAW van Antwerpen. Dus daar resulteren wij nog altijd onder.
Okay.
Ja, dus zij steunen ons nog altijd,
Dus jullie zitten niet enkel in de Kempen, maar jullie doen ook dingen breder.
Omdat het ook in Antwerpen is ontstaan. Het waren eigenlijk dus eerst de Antwerpse scholen en dan is dat eigenlijk uitgespreid geweest naar de andere Vlaamse provincies. Wij gaan met het toneelstuk en met de nabespreking tot in het Limburgs. Wij zitten in Brabant, wij zitten in Oost-Vlaanderen, in West-Vlaanderen. Waar de scholen ons vragen,
dus heel
gaan
Vlaanderen
wij
kan eigenlijk naar jullie bellen.
Klopt, ja. Normaal gezien worden onze contacten altijd gelegd door Christophe Franke, omdat het voorafgaand altijd de Drankduivel is. Wij hebben een huwelijk samen, om het zo maar te zeggen.
Ja. Dus jullie gaan niet echt apart naar scholen om zonder het toneelstuk een bespreking te doen?
Het gebeurt wel, maar heel weinig. Ja. Ja, het gebeurt wel, ja.
En dan zijn er een aantal ervaringsdragers die mee die bespreking doen, hoor ik. Hè? Want ik ben wat op zoek naar, oké, je staat voor een klas, hoe gaat dat dan? Ja. Wat komt allemaal tegen, Ingrid?
Ja, dus ik heb een topteam, 8 mensen zijn erbij betrokken. Die zijn dag en nacht bereidbaar om mee te gaan, dus ja.
Ja, en de scholen zijn 's nachts niet open, denk ik. Hè?
De scholen zijn 's nachts niet open, maar we hebben soms scholen, ik zal maar bijvoorbeeld zeggen in Brakel of in Aalst of in Gent. Ja, dan is dat om 6 uur vertrekken, hè, want de autostrades die zitten altijd potvast. En we willen heel graag op tijd in de scholen zijn, voor toch eigenlijk een klein tasje koffie. En dan zullen wij altijd aanwezig zijn achteraan in de zaal, voor jongeren die tijdens het toneelstuk het heel moeilijk krijgen, want het is een toneelstuk dat binnenkomt. En dan zitten wij daar bereid voor met de jongeren buiten te gaan, eventueel als het te moeilijk wordt, en al een persoonlijk gesprek aan te gaan. Ja. Ja. Gaan wij naar de klasse, dan hebben zij 2 weken voordien, hebben zij via de school een formulier gekregen vanuit het pakket van Christophe. Daar mogen in situaties, persoonlijke situaties en vragen gesteld worden. Als wij in de school komen tijdens het toneel, dan krijgen wij anonieme enveloppen van de verschillende klassen. Daar staan geen namen op, daar staat enkel maar een klasnaam op. En in die enveloppen zitten anonieme vragen die wij bekijken van tevoren. En dan weten wij al als wij naar de klasse gaan van hoe dat sommige situaties in de klasse zijn. Soms worden we ook op de hoogte gebracht door een leerkracht of een zorgleerkracht die zegt van ja, daar en daar of die jongere of dat jongen of meisje heeft al extra hulp of heeft hulp nodig. Of het zal het misschien niet aankunnen om het gesprek te volgen. Ja. Dus wij worden daar ook wel persoonlijk van op de hoogte gebracht, ja.
En ik denk dat jullie het heel veilig houden voor jongeren. Hè? Dat, als mensen niet willen spreken of als ze willen stil zijn. Dat zie je soms, dat ze dan afwezig worden als het confronterend is. En dat is ook een normale reactie.
Ja, wij zijn daarop voorbereid. Dus als wij de klas binnengaan en we hebben soms speelse klassen. Hè, we hebben ook heel intens... het wil niet zeggen welke afdeling dat ze volgen. Heeft daar niks mee te maken. We kunnen soms in het ASO of in de doorstroom echt heel spontane jongeren hebben, maar ook heel stille jongeren. Dat is hun eigen keuze. Als zij zelf geen vragen hebben, dan gaan wij persoonlijk vragen stellen vanuit onze organisatie. En we hebben ook altijd prenten bij, platen bij, om vooral te laten zien van waarom komen bij jullie bezoeken. Waarom komen wij jullie op deze leeftijd, dus tussen 14 en 16 jaar, waarom komen wij jullie sensibiliseren? Omdat jullie hersenen nog niet volgroeid zijn, omdat jullie voorzichtig zouden moeten omspringen met alcohol. En we hebben daar een paar voorbeelden van. We hebben vanuit de universiteit hebben wij prenten gekregen over jonge hersenen, over hersenen die aangetast zijn door de ziekte van Korsakoff. We hebben foto's van levers bij, een gezonde lever, een totaal verwoeste lever door alcohol. We hebben prenten bij waar alle ziektes en kankers te zien zijn, die door een link met alcohol ontstaan zijn. Dus we hebben wel een hele een resume aan prenten die we kunnen laten zien. En tegenwoordig ook vragen de jongeren, hebben wij goesting in een quiz? Oké, wij hebben een kahoot bij.
Ja.
Dus we gaan met onze tijd mee.
Ja, dat merk ik. Ik snap om het te horen, want ik ken het zelf amper, maar ik hoor mijn kinderen er wel eens iets over zeggen.
Ik ken het ook amper, maar als er in de klas door de jongeren meegeholpen wordt, hè, ze halen allemaal hun telefoon boven en de leerkracht zit soms ook nog aan de computer mee te helpen, dan is dat prima. Ja. Dus wij leren nog elke dag bij, ook op onze leeftijd nog.
Want jullie zijn heel afradend, hoor ik. Hè? Zo wat voorbeelden geven van de schade van alcohol. Ja. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat jongeren dat aanpakken? Zo?
Absoluut, ja. Ik zie op de evaluaties, dus na ons bezoek, de laatste 5 minuten in het klassenbezoek, dan hebben wij een evaluatieformulier. Is anoniem. Daar vullen zij op in van wat zij van het toneel vonden. Hebben zij eventueel een tip die kan gebruikt worden naar de acteur toe. Dan wordt die opgeschreven. Ik geef dat door aan Christophe. En 2 weken nadien zien we een kleine wijziging van het toneelstuk. Dus op dit moment blijft het toneelstuk nog altijd groeien. Met tips van de jongeren zelf. Ja. Onderaan staat er van wat vonden jullie van de nabespreking. Dus ze gaan ook elke persoon die info geeft bekritiseren, om het zo maar te zeggen. Maar er wordt ook gevraagd van wat vonden jullie eigenlijk van deze nabespreking en wat gaan jullie onthouden? En dat is voor mij wel heel belangrijk. Waarom? Al die evaluaties, anoniem, die worden in een resume gebracht. En dat stuur ik ook door naar de school. Dus zij weten niet van welke leerling of over wie het gaat. Maar dan weten zij wel wat er in hun school omgaat bij de jongeren van die leeftijd. Ja. En dat kunnen wij ook, die formulieren kunnen wij ook verder gebruiken op beleidsniveau, indien dat eventueel andere organisaties daarover zouden vragen. Het blijft dus anoniem. Ik weet wel van waar dat het komt en van wie dat het komt. Maar omwille van de privacy worden ook nadien, als er jongeren telefonische gesprekken met ons gehad hebben of mail sturen voor meer informatie, op hele korte termijn wordt dat verwijderd. Omwille van de wet op de privacy, omdat wij weten dat de jongeren nog altijd onder 18 zijn. En daar zijn wij wel heel strikt in, voor de privacy. Ja.
Heel stevig en correct georganiseerd, hoor ik. Hè?
Absoluut.
Transparant, duidelijk voor mensen.
Ja.
En dat je probeert voor alle mensen betrokken in dit verhaal iets te bieden. Want als je zo'n evaluatie krijgt en als je vraagt aan jongeren, wat neem je nu mee, wat heb je opgestoken, welke dingen krijg je dan zo terug?
Het meeste dat dat ik toch ervaar met elke week, hè, want het is 2 keer per week dat ik die evaluatie zet, zijn er dan toch telkens een 300 per week die ik eigenlijk op papier zet. Het voornaamste is eigenlijk van, ik heb geleerd erover te praten. Ik moet praten over mijn probleem. Is het niet met iemand van leerkrachten of zoiets, maar met mijn vrienden. Ik laat mijn vrienden nooit in de steek. Ja. Alcohol is niet zo onschuldig dan het lijkt. Ik weet nu wat alcohol met mijn brein en met mijn hersenen en mijn lichaam doet. Dus ze steken toch wel heel veel op. En wij zeggen ook van, laat geen groepsdruk toe. Probeer zelf te bepalen wat je drinkt, hoeveel je drinkt, met wie je drinkt. Maar laat u niet onder druk zetten. Bepaal zelf. Bepaal zelf. Je bent oud genoeg om te beslissen welke keuze dat je voor jezelf maakt.
Ja. En net is dat zo moeilijk op die leeftijd ook.
Sommigen doen het heel goed. Ja. Sommigen gaan mee. Ja, komen soms ook niet alleen met alcohol in contact, maar ook met andere middelen. Dus wij geven ook altijd de wijze raad, als zij naar fuiven gaan, drink nooit je bekertje leeg als je dat hebt ergens laten staan. Ja. Dus het zijn heel kleine tips. Wat moet je doen als iemand van je vrienden in coma gaat, hè, omwille van het brein is niet ontwikkeld. Op een bepaald moment krijg je een kortsluiting, die jongeren vallen neer. Wat moet je doen als je bij je vrienden bent en er gebeurt zoiets? Dus het zijn eigenlijk de kleine tips die ze de volgende jaren in hun uitgangsleven meenemen. Ja. En als ik de klas verlaat, dan zeg ik altijd nog eens heel goed en duidelijk, ik weet niet of dat mijn andere collega's dat doen. Mannen, geniet van jullie uitgangsleven. Geniet met jullie vrienden, maar zorg voor elkaar. Ja. Dat is de enige boodschap dat wij geven, want uw jeugdjaren en uw uitgangsjaren komen niet terug. Het is wel belangrijk dat je dat op een heel positieve manier kunt beleven.
Ja, dat is mooi. Dat het informatie is, maar dat we ook mogen genieten. Hè? En dat evenwicht zoeken. Hè? Wat is gezond genieten? Zo.
Ja. Ja. Ja, het is ook voor de acteur, hij zegt dat ook altijd, van het toneelstuk is voor mij ook helend. Elke keer als hij het toneelstuk speelt, heel dikwijls is zijn vader aanwezig, dat is René. Vindt de schat van een man. En na het toneelstuk, dan stelt hij zichzelf voor van ik ben niet langer Swa en ik ben niet langer Erik, omdat hij die twee personages in zijn monoloog speelt. Maar dan stelt hij ook altijd zijn vader voor. En die jongeren die kijken dan om, want meestal zit René bij ons achteraan, bij het team.
Want René was ook betrokken in zijn verhaal.
René was betrokken.
Als jonge kerel.
Ja, ja. Dus Christophe heeft zichzelf eigenlijk tegengekomen en gezegd van, hoe kan ik mijn verdriet verwerken? En hij zegt dat ook heel duidelijk in het toneelstuk, van wie zou mij kunnen helpen? Waar kan ik naartoe?
Ja.
En ja, René zit dus ook altijd mee achteraan. En ja, voor hem is dat eigenlijk ook altijd zo een bewijs van, ja, ik heb mijn best gedaan. En het is goed gekomen met mij, het is goed gekomen met mijn zoon. En ja, je ziet dat die vader, die vader-zoon liefde. Ja, dat zijn twee echte vrienden, hè. Stellen al het materiaal samen op.
Ja.
Dus ja, je ziet dat, je kan eigenlijk een heel mooi leven krijgen. Ja.
En een herstel voor beiden.
Het herstel
in
voor
zo'n
beiden.
Mooie actie, hè, ja. Die iets kan betekenen voor anderen. Hè,
ja. Want, ja. En het groeit nog elke dag. Het is leuk om te doen. Het is leuk om samen met zo'n topteam op weg te gaan. Maar ja, het is helend. Het is helend voor heel veel jongeren en mensen.
Als je zo vertelt over de inhoud van Drankduivel, dan gaat dat precies vooral over de relatie van een kind met een papa dat een alcoholverslaving...
Ja, ja dat is het verhaal. Had, ja, dat is het echte verhaal.
En dat is een heel andere insteek dan met jongeren spreken over hoe dat zij met alcohol omgaan. Dat hangt natuurlijk samen, maar... Ik denk ook dat heel veel jongeren te maken hebben met verslaving in hun context. En ja, dat zullen ook thema's zijn die dan in nabespreking aan bod komen.
Ja, dat is zeker waar. Want uiteindelijk, als je de draad van het verhaal ziet, het begint met het verhaal van de vader drinkt, de zoon kan er niet mee omgaan. Zoon zoekt hulp. Waar wil ik hulp zoeken? En hij geeft dan de boodschap aan de jongeren van, er is wel degelijk hulp voor jullie. Helemaal op het einde verschijnt dan ook het logo van Project Jongeren. En dan stelt hij de mensen van ons team voor. Hè, dus de lichten gaan aan op ons. Hè, de spot wordt gericht op ons. En dan, ja, dat geeft de jongeren al een gevoel van, oei, wij kunnen daar wel over praten. Hè, komen wij dan in de klas? Soms is het begin een beetje moeilijk. Wij moeten ook aftasten van welke jongeren hebben we in de klas. Zijn het spontane jongeren? Zijn ze praatziek? Zijn het jongeren die absoluut niet willen meewerken? Wij moeten dat even aanvoelen en dan zijn we vertrokken. Hè. En die openheid van de jongeren, dat is gelijk dan een hemel openbreekt. Hè.
Ja.
We hebben openheid. Sommige jongeren beginnen heel spontaan over hun thuissituatie te spreken, terwijl dat andere klasgenoten daar absoluut nog niks van wisten.
Ja.
Dus het geeft die jongeren toch wel ja, een doel van, ja, hier kan ik iets mee. Ja.
En dat ze er niet alleen moeten mee zitten.
Nee, ze zitten ja, er absoluut niet alleen mee.
In moeilijke situaties ook dikwijls denken, hè, dat heel geïsoleerd is.
Ja.
En dat dat van binnen in hun buik vast komt te zitten en ja, dan creëert dat weer andere dingen. Hè?
Ja, en soms zien we de Aquan-jongeren. Hè. We zien zo de manier waarop dat ze soms een beetje wegduiken. Of ja, niet altijd, ik heb het niet altijd gezien, maar je ziet het soms aan de leerlingen van oei, daar is iets.
Ja.
Dus het beantwoorden van die vragen gebeurt dus in hun eigen klas. Zij weten ook niet wie dat die vraag gesteld heeft of wie dat die situatie heeft vermeld. Ja. Soms zie ik wel eens rondkijken en zeg ik, mannen... We zitten hier voor iedereen en we zitten hier anoniem. Dus het is wel heel belangrijk dat we die strategie aanhouden. Wil die jongere daar iets op zeggen over die thuissituatie, so be it. Wil die persoon daar niks over zeggen, dan zeg ik op het laatste, en dat zeggen al mijn teamleden in de klasse, van als jullie een persoonlijk gesprek willen of een persoonlijk contact, schrijf helemaal onderaan op het formulier jullie e-mailadres of jullie telefoonnummer en dan gaat de coördinator u opbellen. Waarom? De coördinator is verantwoordelijk voor heel het team. Het is omwille van de privacy dat niet 10 mensen met die persoon bellen, maar 1 persoon. En dat is heel belangrijk, dat ze weten waar naartoe. En ook later, die gegevens zullen dus verdwijnen. Maar er gebeurt soms toch wel nog een opvolgend gesprek of een aantal maanden nadien van, oké, hoe zou het daarmee gaan? Is even bellen, is een sms'je sturen, gaat alles nog goed?
Ja, want... Ik ben aan het denken, Ingrid, ik ben een 15-jarige jongen nu. En ik zit naar jullie toneelstuk te kijken en te luisteren.
Ja.
En in mijn context is er een thema rond alcohol. Zo, en er begint van alles te bewegen in mij. En ineens gaan de spots aan op jullie. En dat zijn ineens hulpbronnen. Wat fantastisch is dat aangeboden wordt. En ik vraag om een gesprek. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Je zegt, je wordt dan opgebeld. Hoe gaat dat dan verder? Zo?
Ja, het gesprek kan soms al in de school zijn. Hè? Dus als er echt leerlingen zijn die al een gesprek willen, en het worden in de school aangekondigd van die dag is het thema verslaving. Het gaat over alcohol. Er gaat een toneelstuk komen met nabespreking. Dus sommige jongeren die al bereid zijn voor een gesprek, die kunnen met ons samen gaan zitten ergens in een klein lokaal naast de directie of naast het onthaal. En dan hebben wij daar al een gesprek week mee, we geven hun foldertjes mee, we gaan hun proberen naar de plaatselijke hulporganisaties te brengen. Want gaat u bijvoorbeeld in Aalst naar school, ja, en u woont bijvoorbeeld in Dendermonde, ja, dan zijn dat andere hulporganisaties dan dat wij in die school in Aalst aanbieden. Ja. Dus wij gaan zeker met de jongeren persoonlijk kijken van waar woon je. Zij hoeven niet alle details te geven aan ons, maar dat we wel weten van we kunnen naar het JAK of we kunnen eventueel naar een Theo-huis verwijzen. Ja. We geven ook aan dat dat allemaal gratis is. Hè. Tot op 25 jaar is het gratis. En wij willen hen daar het handje in vastnemen en begeleiden. Desnoods maak ik al van tevoren bij die personen van het JAK een afspraak en zeggen van ik heb een voornaam, hè, die persoon. En die gaat met jullie contact opnemen. Ja. Als het mogelijk is, laat ons dan iets weten of dat, of dat ze zijn komen opdagen, ja dan nee. Want sommige jongeren kunnen zich ook nog altijd bedenken. Maar dat is ook hun eigen keuze. Dus we proberen de weg naartoe te leiden. Ja.
Ja. En gebeurt het veel dat jongeren dan snel een gesprek vragen?
Ja, dat gebeurt toch. Ja. Niet in elke school, maar er zijn toch wel scholen waar persoonlijke gesprekken zijn. Ja. En dan zien we natuurlijk ook de jongeren fysiek, terwijl ik anders na het schoolbezoek alleen de jongeren aan de lijn krijg. Of soms ouders van jongeren van, ik heb hier een telefoongesprek op mijn telefoon gekregen. Mevrouw, wie bent u? En dan leg ik uit van, die dag, op dat uur, zijn wij in de school geweest, uw zoon of dochter, want het staat op het formulier of dat het een jongen of meisje is, de leeftijd staat erbij vermeld, in welke klas dat die jongeren zitten. Wij zijn daar op bezoek geweest, die persoon was de infogever en wij willen even horen hoe het gaat. En meestal is dat ook positief vanuit die ouders. Ik heb nog nooit negatieve reacties gekregen. Soms wel eens foutieve telefoonnummers. Dat ik zelf bij een politiebureau terechtkom. En dan zeg ik, mevrouw, kunnen we... Ik zeg, ik moet eigenlijk een jonge heer hebben van die school. Nee. Dus soms proberen ze ook voor grappig te zijn. En zetten ze telefoonnummers op van de politiediensten. Of een telefoonnummer van iemand van hun vrienden.
Toch leuke pubergrapjes.
Het zijn leuke grappen, dus ik ga daar nooit niet treurig of boos om zijn. Nee, dus het gebeurt ook, het gebeurt ook dat jongeren onze bladwijzer hebben. Daar staat dus het telefoonnummer op. Ze gaan uit, ze zijn een beetje beschonken, ze zitten ergens in een park samen. En om 2:30 s'nachts bellen ze mij op. Mm-hmm. 2 keer, 3 keer. En dan na de 3e keer zeggen mannen, gaan jullie rustig verder uit, maar op dit moment zit er misschien iemand te wachten waar nu het telefoongesprek van geblokkeerd is omwille dat jullie plezier maken. Ja. Daar wordt heel, heel ontspannen mee omgesproken.
Dat hoor ik. Dus jullie leiden dan jongeren naar hulpverlening, maar jullie blijven geen proces aanbieden. Het is niet dat jullie blijvend gesprekken aanbieden. Ja. Zo. Het is echt verkennend om dan te kijken wat heb je nodig en hoe kunnen we dat ergens anders leggen.
Wij informeren, wij zijn het luisterend oor en wij sensibiliseren over alcohol en we proberen hen te laten inzien van is er een probleem, praat erover en ga met je vriend of vriendin. Want het is, we bieden het heel laagdrempelig aan. Is het te hoogdrempelig voor de jongeren, dan zullen wij proberen hen daarin te begeleiden. Ja. Maar we willen wel op termijn die jongeren loslaten. Mm-hmm. Dat was in het begin niet zo. Dus in 2003, als het werd opgestart door Agnès en Swa, die mensen die bleven die jongeren opvolgen. Er waren jongeren bij die bijvoorbeeld 6-7 jaar aan een stuk bleven opgevolgd worden door die mensen.
Ja, en dat wordt heel intens.
En dat wordt heel intens. En hoeveel tijd heb je voor alles? Hè?
En bekijken waar is nodig en ook eigenlijk het ook afbakenen waar dat nodig is. Mm-hmm. Hè? Want je bent al even bezig hoor, Ingrid, vanuit ervaringsdragerschap en vanuit vrijwilligerschap. Welke trends zie jij zo?
De trends. Dan hebt u het vooral over de jongeren, hè?
Ja.
De jongeren, maar misschien ook in contexten, in systemen, in gezinnen, zien we ook natuurlijk trends. Als het gaat over alcohol, over verslaving.
Ja, de trends die dat er eigenlijk zijn, en dan heb ik het vooral over jongeren. Wij zien de trends meer en meer jongeren experimenteren op een jongere leeftijd. Wij horen al 13-jarigen die dat drinken. Maar als ik terug naar de Humo-artikelen ga en naar de artikelen die Swa en Agnès hebben besproken, 2007, dan was die een trend daar ook al. Dus we vallen soms een beetje in herhaling. Er komen natuurlijk veel andere middelen bij. Het is de combinatie natuurlijk van alcohol en drugs. Vooral dat indrinken is erbij gekomen, dat coma zuipen is erbij gekomen. Ja, en die trend die zet zich voort. Soms zijn we ervan verbaasd van ja, hoeveel dat zij er eigenlijk ook al wel van kennen. Maar eigenlijk willen ze toch wel persoonlijk experimenteren. Ja. Ze willen het gewaar worden. Wij wijzen ze er dan natuurlijk ook op van ja, let ermee op wat alcohol met jullie doet. Jullie gedragswijzigingen die gaan er komen. Uw grenzen vervagen. Ja, je gaat dingen doen die je absoluut anders niet zou doen. Dat gebeurt dan ook vooral op het gebied van seks. Er komt zoveel eigenlijk bij kijken en het zijn allemaal gevaren die op hun afkomen. Maar op dat moment, als je in een roes bent, ja, dan staat je daar helemaal niet meer bij stil. Ja. En dat is ook net, zoals ik zei, met die bekertjes. Hè, als ze op een fuif zijn, van laat zo'n bekertje niet staan. Er zijn jongeren op jullie leeftijd die dealers zijn, die in de gaten hebben van wie dat er gevoelig is of wie niet. Men heeft daar ook zo een neus voor of een expertise voor, om het zo maar te zeggen. En wij proberen de jongeren daarin te adviseren van neem een ander bekertje. Ga niet met datzelfde, of drink datzelfde bekertje niet uit, want je weet niet wat er ingedaan is.
Ja. Want een belangrijke trend zeg jij, leeftijdsdaling, dan drinken.
Leeftijdsdaling, ja. Maar ook dan vooral al de middelen die er zijn. Het vepen is erbij gekomen. De snus, zo allemaal van die specialiteitjes.
Want jullie richten je heel hard op alcohol. Maar we zien inderdaad een trend dat heel veel andere middelen ook wel wat geëxperimenteerd en gebruikt worden en in een verslavingspatroon kunnen komen. Daarom, is daar ook aandacht voor bij jullie?
Daar is aandacht voor, maar omdat we vooral gaan op de derde en vierde jaars. Dus derde jaars zijn eigenlijk jongeren die hebben nog niet veel ervaring met alcohol. Dus dan moeten we nemen, een helft van de klas heeft daar al gedronken, heeft er nog geen ervaring met alcohol of wat alcohol met je doet. De vierdejaars hebben het allemaal al geproefd. Die hebben al katers gehad, die hebben al blackouts gehad. Die hebben al jongeren ontmoet tijdens hun uitgaan die daar in coma gegaan zijn. Dus die hebben heel veel meer kennis. En dan komen er natuurlijk die andere middelen bij. En dat ervaren wij ook in Al-Anon. Dus als ik rond de tafel zit en ik zie partners of familieleden binnenkomen, dat is niet enkel nog alcohol, maar het is een combinatie van alcohol en drugs en medicatie, alcohol, medicatie. Ja. Ja. Dus het is niet meer alleen de alcohol en zelfs ook niet voor Al-Anon. Wij kunnen ons niet focussen alleen op die mensen, want wij zien dat ook. En het is gewoon het verdriet. Het verdriet, de wrok die er bij de mensen zit. Ja. Het is gewoonweg de schaamte die dat er ook zit en de machteloosheid. Vooral de machteloosheid van, dit is mijn laatste strohalm. Ja. Wat kan ik nog verder doen om toch nog die persoon waar jij mee leeft, of de vader of moeder die dat problematiek heeft, van hoe kan ik daarmee omgaan en hoe kan ik die helpen? Hoe kan ik die ondersteunen? Hoe kunnen die in herstel gaan? Want ik wil een ander leven, ik wil een beter leven. En dat blijft altijd een van de voornaamste oorzaken. En wat doet het dan? Luisteren. Dat luisterend oor. Mm-hmm. Of mensen van de verslavingskoepel, waar ik de contactgroepen trek, zijn daar crisismomenten. Die kunnen eigenlijk elke dag, kunnen die dag en nacht bellen.
En ook, denk ik, een aanbod voor ouders dan. Je gaat dingen doen voor jongeren, maar het kan zijn dat daardoor ook een dynamiek in een gezin ontstaat en ouders misschien ook een hulpvraag kunnen hebben.
Ik heb één telefoonoproep gehad en dat vond ik ook enorm boeiend. Op een bepaald moment belt een moeder mij op in een namiddag. Ik zat ergens aan het kanaal samen met mijn man, we zaten te genieten. En ineens telefoon, ik heb een bladwijzer van mijn zoon gevonden. U bent daar in de school geweest. Ja, mevrouw, dat klopt. Ja, zegt ze, ik heb zelf hulp nodig. Ja. Ik zeg, oké, ik zit nu wel ergens in een positie. Ik kan geen hulporganisatie nu aanbieden. Hè, want moet ik een beetje thuis mijn informatie voor bekijken. Maar ik bel u binnen 2 uur op. En ik heb die dame naar een AA-groep kunnen leiden. En ik hoop dat ze ook inderdaad die informatie gebruikt heeft en dat ze die stap gezet heeft. Dus het kan heel laagdrempelig zijn, eigenlijk door de info die wij gegeven hebben in de school aan haar zoon.
Ja.
Mooi verhaal, hè?
Tuurlijk. En ik denk, als je zaadjes plant, je weet nooit waar ze groeien.
Nee.
En dat is belangrijk. Het kan zijn dat ze niet groeien, maar het kan ook zijn, inderdaad, dat ze groeien, maar dat ze ook op andere plaatsen, hè, dat de wind ze verder blaast, ja, daar waar dat het nodig is. En ja, dat is net zo belangrijk, ja, denk ik, ja, Ingrid.
Ja. Het is, ja, ook zo met middelen, hè. Als wij horen van jongeren op 13, 14 jaar, dan is dat alleen bier drinken. Dan hebben we de briezers gehad, we hebben de fruitgenevers gehad. Als we nu de jongeren horen en ze gaan uit, het begint met indrinken, dan zeg ik, ja, waar doen jullie dat? Ik ben toch ook altijd geïnteresseerd. Waar doen jullie dat? Ah ja, bij ons thuis, met een paar vrienden, met mama en papa drinken mee. En dan hoor ik wel nadien dat er ook wel eens gezegd wordt van oké, het was dan uit de barkas van papa en mama, maar we zijn nadien ook nog naar een nachtwinkel geweest, ja, of naar een winkel geweest en een oudere broer van mij of een oudere vriend van mij, die heeft voor mij vodka gekocht. Ja. Dus wij zeggen ook heel dikwijls van ja, hoe kom je daaraan? Want het is toch verboden onder de 16 jaar, ze weten het allemaal. Ja. Maar ze hebben het allemaal al gebruikt. Ja.
Want er zijn trends waar we ons echt zorgen over kunnen maken. Hè? Mm. Maar er zijn ook trends die naar mijn aanvoelen heel hoopgevend zijn. Want, ja, we zien ook heel veel jongeren heel bewust met dit thema omgaan. En dat moeten we ook goed kunnen benoemen, denk ik.
Ja,
zo.
Ja.
En dat de perceptie op de jeugd, er zijn er die moeilijkheden hebben. Maar daar hebben wij als volwassenen ook een grote verantwoordelijkheid in,
is
denk
ook zo.
Ik. Hè?
Ja. Ik ondervind toch wel dat heel veel jongeren er ook heel bewust mee omgaan. Er zijn erbij die zeggen van, ja, zolang ik studeer, ik zal geen alcohol aanraken. We hebben ook mensen, omwille van geloofsovertuiging, mm-hmm, die niet drinken. We zeggen, oké, voor ons is dat in orde. Maar er zijn ook wel mensen in die geloofsovertuiging die wel een probleem hebben. Het ligt niet aan het geloof dat je hebt. Het ligt gewoon aan de verslavingsgevoeligheid van de persoon. En dat heeft niks te maken met afkomst, heeft niks te maken met uw beroep. Het heeft niks te maken met uw geloofsovertuiging. Het zit gewoon in uw hoofd. En er moet maar iets zijn dat u triggert en de verslavingsgevoeligheid is in beweging.
En daar verwijzen we ook dan even terug naar de eerste podcast van Paul van Deun,
ja,
waar heel dat stuk rond verslavingsgevoeligheid, het gekaapte brein, hè,
ja,
die,
ja,
een boek, daar spreken wij over, om dat te verstaan.
Ja.
Want het is niet omdat je alcohol drinkt dat dat altijd een probleem moet zijn. Maar
nee,
er zijn mensen waarbij dit een probleem wordt, omwille van de neurologie, waar, ja, een kwetsbaarheid zit. Mm-hmm. En dat is belangrijk, om dat onderscheid te blijven zien.
Ja, ik kom mensen tegen in de contactgroepen die absoluut het boek ook gelezen hebben. Hè?
Het is een toegankelijk boek. Hè? Als je aan het kanaal zit of zo, Ingrid, ik hoor dat jij dat soms doet. Hè?
Maar dan ideaal, neem ik niks mee van de verslaving, dan wil ik ook ontspannen. Dan wil ik ook wel. Ik heb ook wel momenten nodig dat ik wil ontspannen of dat ik zeg die, ja, een dag van ik zet mijn computer, ja, af, ik moet even mijn hoofd leegmaken. Ja, dus,
dat is zeer belangrijk.
Wij zeggen ook tegen elkaar als team van stel uw grenzen. Als je in een klas iets meemaakt en je kan daar moeilijk over dat probleem heen, praat erover met ons. Het gebeurt dat wij soms aangekleefd worden door bepaalde jongeren, hebben we ooit meegemaakt, en die bleven bellen. Vandaar dat we nu gezegd hebben, één coördinator met iemand die heel stabiel is en die enkel maar die gesprekken, ja, doet met de jongeren. Ja. Ik overleg wel altijd samen met mijn team van oké, die jongeren heeft gebeld of zoveel jongeren hebben er contact gevraagd, dus we brengen elkaar altijd wel op de, ja, hoogte. Ja. Maar het blijft wel altijd een heel intens moment als die jongeren zelf bellen en hulp vragen, ja, dan moet je er ook zijn voor de jongeren.
Ja. Ja. En dat is het evenwicht zoeken. Hè?
Voilà.
Dus eigen grond, eigen regie houden en toch heel beschikbaar zijn. Hè? Dat is de zoektocht. Hè?
Ja.
Ingrid, ik heb je nog één vraag. Zo. Waar mag je je zorgen om? Als je de maatschappij ziet, als je verslavingsgedrag ziet, als je gebruik alcohol ziet, zijn er zo dingen dat je zegt, dat wil ik nog eens even aanstippen?
Ja, waar maken wij ons zorgen over? Er komen altijd nieuwe middelen op de markt. Hè? Dus we moeten ons geen illusies maken. Jongeren zullen altijd blijven experimenteren. Voilà. Ze gaan soms ver, want wij gaan ook jaarlijks gaan wij naar de Universiteit van Antwerpen. Dat doen we al 17 jaar. Heel veel mensen weten dat niet. Wij komen daar op vraag van professor Guido van Hal. En dat is een professor aan de universiteit en wij gaan de studenten van het eerste kandidatuur geneeskunde bezoeken. Wij ervaren vanuit ons eigen verhaal dat er soms heel veel huisartsen zijn die niet begrijpen wat een verslaving is. Men zegt soms tegen een alcoholist, je een of twee drinkt, dan kan dat geen kwaad. Kan wel kwaad. Elk glas alcohol schaadt, zeker met iemand die dat de gevoeligheid heeft voor een verslaving. En wij werken ook samen met professor Van Hal, met professor Van der Lely. Dat is eigenlijk een arts, uit, een professor uit Nederland, die zelf ook mee verslavingsklinieken heeft opgestart. En ook in het UZ Edegem een afdeling heeft opgestart van coma jongeren. Om jongeren die binnengebracht worden te sensibiliseren en te laten zien van, voilà, u bent gered, maar er zijn wel jongeren die hier binnengebracht worden en waarvan dat we vechten om hun leven erdoor te krijgen. Te laten zien van, oké, het is misschien ene keer geweest, maar we hopen u nooit meer terug te zien. Of voor sommige jongeren loopt het ook heel fataal af. En dat zijn toch wel zaken die wij horen. Dan op de universiteit, hè, waar dan toch heel veel instanties of professoren mee bezig zijn. Dan wil ik het ook hebben over het voortbestaan van Project Jongeren. Ik ben al de tweede generatie, hè, want als het al 21 jaar bestaat, die mensen waren ook al in de 40 als ze ermee begonnen zijn. Dus ondertussen zijn die van hun pensioen aan het genieten. Tweede generatie is er nu mee bezig. De trend blijft eigenlijk hetzelfde. Dus het is alleen het experimenteren is anders en begint op jongere basis. Maar wij maken van ons vooral zorgen van waar vinden wij de nieuwe infogevers die de volgende jaren zullen meegaan. Ja. Dat is heel moeilijk, want wij zijn allemaal vrijwilligers op pensioen. Wij hebben mensen die omwille van hun werk bepaalde voormiddagen of namiddagen verlof kunnen nemen. Hè, op eigen initiatief. Of we hebben ook mensen die uit een verslaving komen en die nog in nazorg zijn, die nog niet bekwaam zijn om gaan te werken, die nog een hele lange periode moeten herstellen. En daar zijn toch wel mensen die we kunnen overtuigen om mee te gaan en aan de jongeren hun boodschap van herstel kunnen gaan vertellen.
Dus doe jij hierbij dan ook een oproep? Als er mensen zijn die dit horen en interesse hebben om als vrijwilliger aan dit fantastisch project deel te nemen, dat ze ook naar u mogen bellen om te kijken wat zijn dan opties.
Ja, zij kunnen onze informatie vinden. Ze kunnen dat vinden op de website van Project Jongeren, www.projectjongeren.be. Zij kunnen ook mailen naar, naar mij persoonlijk. Dat is het mailadres project.jongeren@telenet.be. Of ze kunnen bellen naar de 0486 41 06 88. Dan hebt u mij, Ingrid, persoonlijk natuurlijk aan de lijn. En nieuwelingen zijn absoluut welkom. Wij willen dat onze generatie, als wij op pensioen worden gesteld, dat er toch nog het project jongeren zal zijn om toch nog jongeren te blijven adviseren en te blijven steunen en erover te laten praten. Dat we er zijn voor hen. Ja.
En dus ook scholen kunnen via deze weg contact opnemen als ze jullie project willen aanspreken en kijken wat kunnen jullie bij ons betekenen.
Ja. Zij kunnen ons sowieso ook contacteren op onze gegevens en wij zullen dan de gegevens doorgeven van Christophe Franke.
Ja.
Het is een heel goed thema en het is een thema van alle dagen, want we worden er elke dag allemaal mee geconfronteerd.
Ja. Ingrid, ik denk dat wij de meeste dingen besproken hebben. Hè?
Ik hoop dat ik niks vergeten ben, of dat ik niemand vergeten ben.
Het kan niet anders dan dat we dingen vergeten. Dat is dan ook maar zo. Maar, maar de kern heb je heel mooi en op verschillende manieren benoemd. Is er zoiets waarvan je zegt, daar wil ik mee afsluiten?
Gewoon onze leuzen. Hè? Praat erover, zoek hulp. We zijn er voor jullie. Dat is eigenlijk het voornaamste. Je staat er niet alleen voor. Je bent niet alleen en er is wel degelijk hulp voor iedereen.
Ja, dat is een mooie om af te sluiten. Ik wil u heel hard danken.
Dat is heel graag gedaan, Tim. En bedankt dat ik hier werd uitgenodigd.
All right.
Dank u wel.
Ingrid is al jaren zeer begaan met de jeugd. Ze wil hen ondersteunen in de zoektocht naar omgaan met middelen en hen toeleiden naar hulp als dat nodig blijkt. Ik hoop alvast dat Ingrid nog vrijwilligers vindt om het project Jongeren verder te ontwikkelen. Dus als je mensen kent die willen bijdragen, dan mag je haar zeker contacteren.